Paulus afgezonden tot het evangelie van God. En ik heb u laten zien dat het woord evangelie niet maar Grieks is, hoewel het dat is, maar dat het fungeert als de vertaling van het Hebreeuwse bazar of bezer, bezora, of hoe dat maar uitgesproken wordt, in de betekenis van vlees. En dat weer in de zin van dat iets wat aangekondigd was, te verwachten was, beloofd was, inderdaad vervuld is geworden. De mededeling van zoiets, dat het vervuld is geworden, vlees is geworden, dat is dit woord, evangelie. Het is een blijde boodschap, wellicht, maar niet noodzakelijk. Het is een goede boodschap, ja, voor sommigen wel. En daarom is het niet goed te vertalen. En de vertalers hebben dat dus ook inderdaad niet gedaan. Hebben het maar gewoon laten staan en aan ons overgelaten. Maar ik heb u een reeks schriftplaatsen in Bijbelse volgorde trouwens laten zien waarin de term gebruikt wordt. Dat het inderdaad gaat over wat verwacht mocht worden, op wat verwijzen dan ook. Maar ook dat waar het in de Bijbel voorkomt, het op een of andere wijze verband houdt met wat wij in het Nieuwe Testament en via het Grieks kennen als het evangelie als zodanig. De vervulling namelijk van Gods beloften, want daar gaat het om. En toen waren we geëindigd in 2 Samuel 4, vers 10, bij de mededeling over de dood van Saul. Die dood was te verwachten en daarom wordt het weergegeven met die term. Bazaar. Vlees geworden. Hoewel je van Saul niet kan zeggen dat hij vlees geworden is daar. Dat hield, als je het mij vraagt, een beetje op trouwens ook. Dat hij vlees was namelijk. En dat is dus ook niet de betekenis. Niet fysiek. Maar de idee dat Saul ooit een keer het veld zou moeten rijmen, dan wel de pijp aan maten zou moeten geven, dat lijkt me voor de hand te liggen. En waar dat gebeurd is, heet dat bazaar. Het heeft zich gematerialiseerd. Het is vlees geworden. In Hebreeuws idioom. Dus het is vlees geworden. En daarna, zei ik u, komen we eigenlijk terecht in de geschiedenis van Absalom. Goed nadenken dat ik niet weer Jonathan zeg. Absalom. Dat is in 2 Samuel, hoofdstuk 18, de opstand van Absalom. En Absalom vervult dezelfde functie min of meer als Saul. Er is niks op die man aan te merken, maar het loopt slecht met hem af. Hij is een uitbeelding van de wet. En ook van de neiging van de mens om de wet te verkiezen boven de genade van het nieuwe verbond. En om Absalom te kiezen in plaats van David. Maar waar je Absalom kiest, ben je David kwijt. Want David moest voor Absalom vluchten. En hij vluchtte naar Mahanaim. Daar zit een heel verhaal aan vast. Nou, meerdere eigenlijk, die kan ik u allemaal niet vertellen. Maar het gaat toch weer over hetzelfde beginsel. Je moet van die heerschappij van de wet af. En dus van Absalom. En we weten allemaal, het moet met die man verkeerd aflopen. Je kan niet zomaar tegen David in opstand komen, al is het ook je vader, al ben je ook familie. Het gaat niet, het moet verkeerd met hem gaan. En het ging ook verkeerd met hem, en het wordt beschreven in hoofdstuk 18 van 2 Samuel. De dood van Absalom heet dat. En dan staat er in vers 19, dit duurt even, want hier komt het woord verscheidene malen voor. In vers 19, toen zei de Ahimaas, Zadok zoon, dat is dan weer een zoon van de hoge priester. Hij zei, laat mij toch heen lopen en de koning boodschappen, daar staat het woord, de koning boodschappen, het evangeliseren. Dat woord staat het dus, hè, in de Septuaginta. Ja. En de koning boodschappen dat de Heer hem recht gedaan heeft van de hand zijner vijanden. Dat betekent, laat mij hem gaan vertellen dat Absalom dood is. Daar ging het over. En dat David daarmee verlost is van zijn vijanden. Al ging het dan ook over zijn zoon. Maar Joab zeide tot hem, de krijgsoverste van David. Joab zei tot hem, gij zult deze dag niet evangeliseren. Dat is vers 20. Gij zult deze dag niet boodschapper zijn, maar op een andere dag zult gij evangeliseren. En deze dag nu zult gij niet evangeliseren, omdat de koningszoon dood is. Hebben jullie? Er staat het drie keer. Wat is er aan de hand dat wij drie keer opgezadeld worden met dat woord? En het is nergens voor nodig. En wordt het dan niet erg uitgebreid gezegd, je gaat de koning vandaag niet vertellen? Waarom is dat? Hier wordt dus gewoon in de praktijk dit woord bazar of bezer, dat woord voor die te verwachten boodschap, wordt ons met grote nadruk voorgehouden en het wordt erin gestampt. Denk erom, dit, als je verlost wordt van de wet, als de wet verdwijnt en je houdt over de heerschappij van de zoon van David. David bedoel ik dus, hè, onder de genade, en Absalom is dood, hoe mooi die wet ook was, maar we zijn er gelukkig van verlost. Dat is evangelie, dat is dit woord, dat wordt hier gezegd, dat is dit woord. En daarom wordt het herhaald. De vertalers hebben er moeite genoeg mee. Ze hebben het op verschillende manieren vertaald ook. Maar toen maar boodschapper zijn of boodschappen. Staat er dus drie keer in vers, één keer in vers 19, drie keer in vers 20. Waarna volgt vers 22 aan het eind van het vers. En Joab zeide, waarom zou gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen boodschap hebt? Komt dat woord weer voorbij? Een gedoe. Eigenlijk moet ik die verzen meelezen om u te laten zien hoe het verhaal hier vertraagt. En hoe we hier onbenullig worden beziggehouden met... Zal ik dat eens doen? Doch Joab zeide tot Cushi, vers 21, Cushi, ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. Doch Ahimaas, Zadok's zoon, voer nog voort en zei tot Joab, wat het ook zij, laat mij toch ook Cushi achterna lopen. En Joab zeide, waarom zou gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwame boodschap. Nu is het ineens een bekwame boodschap. Geen boodschap hebt, de vertalers weten er ook niet echt raad mee. Wat het ook zei, zeide hij, laat mij heen lopen. Zo zeide hij tot hem, loop heen. En Ahimaas, dat is dus een bijbeltekst, loop heen. Ja. En Ahimaas liep de weg van het effenveld. Alsof ons dat wat kan schelen, maar goed. En kwam bij Cushi terecht en David nu zat tussen de twee poorten en de wachter ging op het dak de poort aan de muur en hief zijn ogen op en zag. En ziet, en liep een man alleen en zo riep de wachter en zei, zei het de koning aan. En de koning zei, indien hij alleen is, zo is er een bazaar, zo is er een boodschap, een evangelie in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. En toen zag de wachter een andere man lopende en de wachter riep tot de portier en zeide, de poortwachter namelijk, en zei, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zeide de koning, die is ook een evangelist, een bazaar. Zie, en wat gebeurt er eigenlijk? Niks. Toch? Tuurlijk, er is wel iets over te zeggen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga het mooie verhaal niet verzieken. Natuurlijk is er wel wat over te zeggen. Over die verschillende mensen die dan graag de koning willen mededelen enzovoort. Maar het gaat om de herhaling van dat woord. Mijn juffrouw Nederland zou dat afkeuren. Ja, moet je niet doen. Dan moet je een ander woord bedenken. Niet steeds hetzelfde woord gebruiken, want dat is armoedig. Ja, doe je niet zo. Maar in de Bijbel wel. Vers 27, voort zeide de wachter, ik zie de loop des eerste aan als de loop van Ahimaas, Zadok's zoon. En toen zeide de koning, dat is een goed man en hij zal met een bazaar komen. Toen hebben ze het maar vertaald met goede boodschap. Het is een goede man, dus hij zal wel een goede boodschap hebben. Maar zo staat het er niet hoor. Het is een goede man, een toffe vent, hè. Tof, Hebreeuws, ja. Dat is een toffe man en hij komt met bazaar. Een boodschap. Dat is vers 27. Nou ja, dan gaat het verder. Hè. Is het wel met de jongelingen, met Absalom. En dan wordt er omheen gedraaid. En uiteindelijk komt dan alsnog die Cushi, die komt aan. En ziet vers 31 een Cushi komen. En Cushi zei, mijn heer de koning wordt geboodschapt. Dan staat het woord weer. Zie? En nou is de vraag, hoe vaak komt het woord hiervoor? En dat is 2, 4, 5, 8, 9 keer in dat korte stukje. Dan weet je toch dat er wat mee is, alleen al met die ene term. De bazaar, de goede boodschap, het evangelie, is per definitie binnen Bijbels verband en in essentie de mededeling dat de heerschappij van de wet beëindigd is en dat de macht volledig berust bij David. En binnen nieuwtestamentische termen dat een einde gekomen is aan het oude verbond, een oudtestamentische tijd, en dat de macht volledig ligt bij de middelaar en koning naar de ordening van Melchizedek, de Heer Jezus Christus. Dat is het. Dat is de boodschap die verwacht mocht worden. Als er één ding is wat verwacht mocht worden in de heilsgeschiedenis, is het de komst van die mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dat was in de opstanding van Christus uiteraard. We hebben het daar nog over. Want nu ik hier ben, noem het die andere teksten ook maar even. Ik probeer het echt snel te doen. Maar ik vind het toch wel aardig om dat zo af en toe eens te doen. Dat is 1 Koningen 1 vers 42. 1 Koningen 1 vers 42. Daar zijn we nog steeds in de geschiedenis van David. Nog net. Maar de man is van plan te overlijden. Nou ja, hij maakte aanstalten om dat te doen. En toen was de vraag natuurlijk, wie zal hem opvolgen? Een van zijn zonen. En Adonia, want dat heb je met zo'n Adonis, heb je weer zo'n schone iemand. Hè? Een Adonis, dat is nog, kijk maar in je woordenboek. Iemand die Adonis genoemd wordt of Adonia, dat is dus een knappe, aardige, charismatische, gewenste man. Die denkt, dat ga ik worden. En bovendien, de eerdere erfgenamen, die waren inmiddels al overleden, een heel rijtje. Ik geloof al een stuk of drie, als ik me goed herinner. Dus Adonia denkt, ik kom aan de beurt. Maar daar werd een stokje voor gestoken. Door nota bene Batseba. Want die liet David weten, je moet nou actie ondernemen, want als je niks doet en doodgaat, wordt Adonia je opvolger. Maar wij hebben de afspraak dat mijn oudste zoon je opvolger wordt. Namelijk Salomo. Dus dan hebben ze als de bliksem wat geregeld, echt waar, even in de gauwigheid Salomo tot koning gemaakt om Adonia te vlug af te zijn. En dat is wat hier allemaal gebeurt. En in dat verband heb je dan vers 39. En Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. En zij bliezen met de bazuin en al het volk zeide de koning Salomo leven. En zo hadden ze alsnog in de gauwigheid Adonia gepasseerd. Maar Adonia hoorde het vers 41. En al de genoden die met hem waren, die nu geëindigd hadden het eten, want ze hadden al heel feestmaal opgezet en zo. Ook hoorde Joab het geluid der bezuinen en zeiden, waarom is het geroep die stad die in roer is? En als hij nog sprak, ziet, zo kwam Jonathan, de zoon van Abjatar. Dat was ook een hoge priester in die dagen. Staat er trouwens bij, de priester. En Adonia zeide, kom in, want gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. En dat deed hij ook. En Jonathan antwoordde en zei tot Adonia, ja, maar onze heer, de koning David, heeft Salomo tot koning gemaakt. Is dat een blijde boodschap voor Adonia? Nee, het was een streep door zijn rekening. Maar waarom heet het dan het goede boodschappen? Het is nogmaals, zeg maar, die drie letters van het bazaar. Omdat het te verwachten was. Men had het kunnen weten. Maar Adonia dacht de Heer te glad af te zijn. Zie? Maar hij had kunnen weten, dit kwam eraan. En ook Adonia legt het loodje. Het zwaard is trouwens sowieso nooit geweken van het huis van David. En zo was het ook geprofeteerd. En meer specifiek vanwege de toestand met Bathsheba. Maar die maar weer even terzijde. Maar niettemin, het heet hier blijde boodschap of goede boodschap, of althans het heet bazaar, maar het is nog steeds binnen hetzelfde kader. Het was te verwachten, dat is de normale taalkundige betekenis en de specifieke toepassing in de Bijbel. Het staat in verband met de dood en opstanding van Christus, einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat blijft gewoon zo. Hierna, want ik sla geen enkele tekst over, hierna in 2 Koningen 7, vers 9, zijn wij bij een historie, ik hoop maar dat u hem kent, want ik kan hem moeilijk gaan uitleggen, zijn wij bij de, wat heet de wonderbare redding van Samaria. Samaria is uiteindelijk wel degelijk ten onder gegaan. De hoofdstad immers van het tienstammenrijk van Israël. Maar bij gelegenheid wordt Samaria gered. Toen waren immers de legers van de Syriërs verdwenen. Zomaar. En de andere dag waren er Melaatsen die in het leger kwam van de Syriërs kwamen. Ze hadden niks te eten, dat gaat vaak zo in oorlog. Ze zeggen, komen we om. We gaan gewoon naar het legerkamp kijken of er wat te halen is. En daar bleek een heleboel te halen, want er was geen soldaat meer te bekennen. En dus kwamen ze dat legerkamp binnen in vers 8. En troffen niet alleen voedsel aan, maar allerlei rijkdommen. En dan staat er in vers 9, toen zeiden zij de een tot de ander, wij doen niet weg, deze dag is een dag van bazaar. En wij zwijgen stil. Het was een dag die te verwachten was, dat is één. En als dat iets te sterk is, dan was het dan toch een dag waarop gehoopt was. Namelijk op de bevrijding, de redding van Samaria. En die mededeling, die boodschap zou gedaan moeten worden. En dat gebeurt dan ook, want de bedoeling is natuurlijk dat de inwoners van Samaria te horen krijgen dat daadwerkelijk die legers weg zijn en dat ze bevrijd zijn enzovoorts. Maar deze bevrijding van Samaria is op zijn beurt ook weer de uitbeelding van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond, hetgeen trouwens geboodschap gepredikt zal worden door Melaatsen. Dat zijn wij dan maar vooruit. Overdrachtelijk Melaatsen. En dan, daarna moet ik natuurlijk uitleggen dat Melaatsen in de Bijbel in hoge mate in beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Ze deugen niet, ze zijn ziek, ze staan aan de kant, ze doen niet mee. Maar als het er helemaal over gaat, dan blijken ze genezen te zijn en in de dienst van God te staan. Dat is iets te kort door de bocht, maar zo ongeveer gaat het wel. U weet wat, 10 Melaatsen, ze worden genezen. En wat hou je dan over? En Samaritaan. Hier zijn we in Samaria, meer ga ik er nou niet over zeggen. De Bijbel is vol met dit soort geschiedenissen die in elkaar passen en die elkaar aanvullen. En dat vind je echt niet in de Koran hoor, of in een of ander hooggeprezen boek. En velen vinden dat het in de Bijbel ook niet kan, omdat het helemaal onmogelijk is en dat wij het verzinnen. En ik kan helemaal niks verzinnen. Ik ben niet creatief genoeg. En zoveel verzinnen is niet te doen. De Bijbel is hier vol mee. Zo zit de Bijbel in elkaar. Omdat het van één auteur is, één schrijver. En dat is het. En daarom moet je je houden aan die Bijbelse basisbegrippen om te zien hoe deze dingen met elkaar verband houden. Wij bestuderen nou één woord, dat lijkt een taalstudie, stom vervelend. Maar in de werkelijkheid blijkt dat je bij de kern van de Bijbel uitkomt. Essentie daarvan. Het is meer dan dat ene woord. Je ziet meteen hoe die Bijbel in elkaar spreekt en hoe het allemaal gaat over één en hetzelfde ding. Die verlossing die beloofd was en die tot stand komt en de bekendmaking daarvan heet bazaar. Het is vlees geworden. En zo heet het Nieuwe Testament, maar daarin ben ik nog onderweg. Het wordt nog even 1 Kroniek 10. 1 Kroniek 10 vers 9. Want dan gaat het weer over de dood van Saul. Maar nu in een ander Bijbelboek, en dan krijg je dus hetzelfde weer. Zij plunderden hem en ze namen zijn hoofd en zijn wapen en ze zonden ze in het Filistijnenland rondom om dit te boodschappen aan hun afgoden en aan het volk enzovoort. Maar iets dergelijks hebben wij eerder gelezen, dus dat heeft verder geen commentaar nodig. En daarna zijn we in 1 Kroniek 16 vers 23... Is David inmiddels koning geworden en heeft de ark des verbonds, die men al die eeuwen had meegesjouwd. Nou ja, de meeste tijd stond hij gewoon stil ergens natuurlijk. Maar men had de ark des verbonds uiteindelijk overgebracht naar Jeruzalem. Want dat is wat beschreven wordt. Dat had ook nog wat voeten in aarde, maar het is uiteindelijk gebeurd. En daarna heeft David een toepasselijk lied. Als dichter. Als poëet en profeet. En in dat verband lees je dan in vers 23. Zing de Heere, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. En dat woord boodschappen is dat woord bazaar. En waarom? Omdat dat heil te verwachten was. En ook nog verwacht moest worden trouwens in de dagen van David, want dit is profetisch. Maar de aanleiding is het brengen van de ark in Jeruzalem. Maar als je gezien hebt dat de ark des verbonds in zichzelf een beeld is van Christus, de opgestane en verheerlijkte, dan begrijp je dat het een beeld is van hoe de Heer Jezus Christus als zoon van God, ark, en als zoon van David, psalm van David, Davids werk hier, hoe de Heer Jezus Christus eenmaal in Jeruzalem zich zal vestigen als hij zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Als je dat één keer door hebt, dan begrijp je dat dit profetische woorden zijn over het heil dat in hoge mate dan toch nog toekomst is. Maar blijft nog steeds hetzelfde verhaal. Namelijk einde van het oude verbond, heerschappij van de wet en de definitieve vestiging van het nieuwe verbond der genade, de vestiging van Christus in Jeruzalem. En dat is wat het is. En dan begrijpt hij ook waarom die het brengen van de ark naar Jeruzalem pas in tweede instantie verwerkelijkt wordt, want de eerste keer gaat het mis. Weet u nog? Met die nieuwe wagen en die wagenspoorden niet helemaal, zal ik maar zeggen. Of althans die ossen daarvoor niet. En toen ging er wat mis. En zo werd de uiteindelijke overbrenging van de ark werd uitgesteld tot een latere datum. En die periode van uitstel, dat is onze bedeling. De tijd waarin wij leven. Dat in het verleden kunnen gebeuren, maar de ossen zijn gestruikeld. En de bouwlieden hebben de steen verworpen. Het is een ander beeld, maar het is hetzelfde. En toen kwam die ark ineens heel ergens anders terecht. Toch? Bij ons namelijk. Maar in de toekomst komt hij alsnog in Jeruzalem. Nou, meer kan ik daar nou niet over zeggen. Dus zijn wij inmiddels terecht in Psalm 40. Psalm 40, dat is vers 10, een tamelijk belangrijk vers. Dat wil zeggen, de inhoud van het vers wordt op andere plaatsen ook gemeld. En met name in de psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament. Namelijk, Psalm 40, vers 10, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Eigenlijk had ik eerst het laatste deel van vers 9 moeten lezen, want dat is een uitspraak over de Ark des Verbonds. Ik doe het er niet om, maar ja, uw wet is in het middenmens ingewans. Het zijn woorden van de psalmist, maar het zijn dus woorden van de Heer Jezus Christus zelf. En het is naar aanleiding van de, of naar beeld van, naar het model van de Ark des Verbonds. Waar is het woord van de Heer? In het midden, in het inwendige, ingewand, in het inwendige van de Ark des Verbonds. Heb je die? Daarom is de Ark des Verbonds een type van Christus. Omdat het woord in hem vast ligt en door hem veilig gesteld wordt. Bewaard. U kent de Bijbelse geschiedenis? De Heer zei dat Mozes komt tot mij en dan zal ik je mijn woorden geven. En die kreeg hij toen mee op twee stenen tafelen. En toen kwam hij beneden aan de berg. En toen smeet hij die twee stenen tafelen kapot. Dan wel een liedje uit zijn handen vallen. Afhankelijk van naar welke kant je de vertaling wil oprekken. Toch? Maar hij liet ze vallen bij het zien van het gouden kalf. Het volk had zichzelf al een eigen god gemaakt in de tussentijd. En zo werd de wet, het woord des Heeren, gebroken. En toen zei de Heer, Oké, je hebt geluk, het was nog garantie, dus kom maar terug. Dan krijg je een nieuw stel stenen tafelen. Dat kreeg je ook, maar zei de Heer, dan moet je wel eerst een kist maken. En dan kunnen die stenen tafelen daarin bewaard worden. In een flight case of zoiets. In een kist. En niet zo heel lang daarna. En waarschijnlijk zelfs bij dezelfde gelegenheid. Kreeg Mozes de opdracht mee om te komen tot de bouw van de tabernakel. En het is dus inderdaad de bouw van de ark. Dat wordt in de beschrijving ook als eerste gegeven. De Ark des Verbonds. En dat is een kist. En dan is de vraag, is dat dezelfde kist? En dan zeg ik, ja, voor alle praktische doeleinden is het dezelfde kist. Het is namelijk de kist van de stenen tafelen. Van sittimhout. Alleen als Ark des Verbonds is die kist van sittimhout overtrokken met goud. Het is een beeld van de dood en opstanding van de Heere Jezus. De kist, het holle vat enzovoort. Maar gevuld met het woord van God. Dat is de Heere Jezus in zijn menswording. En in zijn opstanding overtrokken met goud. Vereeuwigd. Van het sittimhout zie je niks meer. Heb u die? En daarbovenop is dan het verzoendeksel, heet dat. Dat is een pleonasme. Want verzoen en deksel is hetzelfde woord. Er staat ook maar één woord. Kaporet, van kafar. Vertaald met bedekking. En wat vrijer en abstract vertaald met verzoening. Maar het is bedekking, dat dingen die scheiding maken, wegdoet. En daarmee wordt het dan tot verzoening gemaakt, zal ik maar zeggen. Komen bij dat woord. En de vertalers hebben ervan gemaakt het verzoendeksel. Voor de zekerheid hebben ze twee keer vertaald. Dat u dat weet. Maar van dat deksel staat, het is van massief goud. En gemaakt uit één stuk goud. Dus het is dan niet wat een groot stuk goud. Ja, het is een groot stuk goud. Iemand zei, dat kan niet. Dan zeg je, dat kan wel. Je gooit alle goud wat je bij elkaar hebt, kunt vinden. Gooi je bij elkaar, smelt je om of smeet je, weet ik wat. Dan heb je één stuk goud. En daarna ga je die onderdelen maken. En dan kunnen best nog weer losse onderdelen zijn. die je daar van die grote één klomp goud weer afhaalt en het daarna samenvoegt met een deksel en die gerubim erop en losse vleugeltjes eraan monteren met parkertjes. Oh nee, maar want het was eenmaal één stuk goud, maar officieel blijft het één stuk goud. Het gaat over Christus als de ene waarbij er geen ander is, met de gerubim zijn er heerlijkheid. Kortom, een beeld van de Heer Jezus Christus in zijn goddelijke hoedanigheid, als het geopenbaarde beeld van Gods wezen. Daarom heet het ook gerubim der heerlijkheid, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dit soort dingen werden vroeger in de tentevangelisatiewerk uitgelegd. Iemand zei, dat is bijbelstudie. Zeg, nee, dat is evangelisatie. Het is de blijde boodschap dat het nieuwe verbond is aangebroken, dat het voorhangsel gescheurd is, dat de weg naar het heilige der heiligen open is, enzovoorts. Uitgebeeld in het Oude Testament is het symboliek. En daarom sjouwde men soms, althans in de zoeklichttent van Johannes de Heer, vanaf 1923 geloof ik, sjouwde men zo'n model van de tabernakel mee. Wij hebben hem opgesteld in de kaminruim, gaat u dan maar eens kijken. Er is altijd ook wel iemand in de buurt die je kan uitleggen hoe dat in elkaar steekt en wat het betekent. Denk ik maar zo. Maar we hadden hem eenmaal bij ons in de tent, in de evangelisatietent. Dus zeg maar even naar mij, dan moet het al. We hebben hem nou toch. Dus we zetten hem wel ergens neer. Zo gaat het. En als u het niet gelooft, kijkt u die foto's maar na van 111 jaar. Het is een feestjaar, hè? Jubileum, hè? 111 jaar precies. 111 jaar tent-evangelisatie in Nederland. Dan kunt u het een en ander zien hoe ze dat vroeger deden en in welke traditie wij dan dus staan. Maar het gaat hier over diezelfde ark. Dat staat er eerst. Uw wet is in het midden mens ingewand en dan meteen. En ik boodschap, vers 10... Ik evangeliseer de gerechtigheid. Wat betekent dat? Ik predik dat de gerechtigheid, dat de rechtvaardigheid, dat is hetzelfde woord, dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Buiten de wet om hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods die er is in Christus Jezus. Dit is Romeinen 3 vers 21 en wat er verder volgt. En dat is het evangelie. Bovendien Romeinen 1, waar ik echt nog wel op terugkom, zegt het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. En wat lees je hier? Ik evangeliseer de rechtvaardigheid. Ik predik die rechtvaardigheid, God. En daarmee dus het verzoeningswerk van Christus en het einde van het oude verbond. Niet de rechtvaardigheid uit de wet, Romeinen 9 maar, en 10. Maar de rechtvaardigheid uit het werken Gods, uit de genade en uit het geloof. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En dat het een belangrijk vers is, dat zei ik, maar het is in het bijzonder omdat hier gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij het woord Gods, de rechtvaardigheid Gods, de naam Gods, bekend maakt aan niet de wereld, maar aan de zijnen, aan de gemeente. En wat, nou stop ik even, want ik moet er even bij vertellen nu voor degenen die hier niet zijn en later die opname horen, dat wij hadden niks afgesproken. Maar onze broeder Livio Tahamata las ter inleiding van deze avond een aanzienlijk gedeelte van Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En we hebben echt niks afgesproken, hij kon het niet weten, maar dat gaat hierover. Lees hem nog maar een keer na, Johannes 17. Gij hebt mij uw woord gegeven, ik heb uw woord aan hen gegeven, ik heb ze bewaard enzovoorts. En wat gij mij gegeven, geef ik aan u. En heilig in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En lees het maar na. En het is de beschrijving echt van het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester van zijn volk. Dat is namelijk de gemeente. De zijnen. Degenen die in hem geloven en degenen die door de discipelen geloven zouden. Dat staat er allemaal bij, het is de gemeente van vandaag. En aan ons dus boodschapt hij de gerechtigheid. En dat staat niet alleen hier, maar er staat een keer of 20 in de psalmen, woorden van dezezelfde strekking. En nog aangehaald natuurlijk in Hebreeën hoofdstuk 2. Hoewel het daar geciteerd is uit psalm 22. Te midden van machtig veel volks. Te midden van die gemeente. Ik boodschap evangelie. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Want dat betekent dat bij andere gelegenheid tegen een ander wel bedwongen wordt en niet verteld mag worden. Weet u nog hoe het was? De Heer Jezus was met zijn discipelen Caesarea Philippi, zo heette het. Ja, het heet Banjas tegenwoordig. Dat is makkelijker. Caesarea Philippi en vroeg aan de discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer Jezus: mondje dicht. En dat staat ook meer dan 20 keer in de Bijbel, dat de Heer tot zijn discipelen zegt: sst, niet over praten, het is geheim. Want zover was het nog niet. Dat moest allemaal nog gebeuren. En dus moest er veel geheim blijven. En daarom is in de evangelie ook niet echt duidelijk wat de Heer nou eigenlijk predikt of verkondigt. En omdat er weer een vacature is dus, dat is niet helemaal het goede woord, laten we dan zeggen dat er een vacuüm was, want dat is het dan toch wel, hebben velen de gelegenheid te baat genomen en de Heer dingen in de mond gelegd die hij nooit gezegd of bedoeld heeft. Het enige wat de Heer deed is verwijzen naar oud-testamentische geschriften. De profeten. Mozes. Enzovoorts. En voor de rest, ja, hij zal de Messias zijn. En Jezus van Nazareth is inderdaad een Messias. Maar dat is pas in zijn opstanding. En toen kreeg Petrus de mededeling mee dat hij vrijuit mocht spreken. En zo begint hij dan ook zijn toespraak. Mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot je spreken. Maar in Matthäus 16 zei de Heer, toen Petrus zei, gij zijt de Christus. En wat zegt Petrus in Handelingen 2? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is, als dat God deze Jezus gesteld heeft tot Here en tot Christus. Heb u dat? Toen mocht hij vrij uitspreken. En sindsdien worden deze dingen vrij uitgesproken. Maar in principe, het wordt bekendgemaakt. Heel Gods werk, Gods handelen wordt bekendgemaakt aan en in de gemeente. Aan dat volk van eerstelingen. Moet de wereld dat dan niet weten? Het antwoord is, de wereld heeft 4000 jaar niet naar hem willen luisteren. En toen zei de Heer, laat dan maar zitten, wij spreken elkaar nog. Don't call us, we'll call you. En dat zal u ook doen. U hoort nog van ons. En binnenkort zal men ook van hem horen. En dan is de wereld aan de beurt. En in onze dagen is het andersom. Dit is hoogst essentieel. Dit is een Bijbels basisbegrip, hoor, dit. Al kan ik het niet in één woord vangen. De Heer bemoeit zich niet met de wereld. Doet niet een werk aan de wereld. Doet niet wat ten behoeve van de wereld. Hij laat het woord van God, het evangelie, als zodanig prediken in de wereld, opdat degenen die daaraan gehoor zouden geven, uit de wereld gehaald zouden worden en verzameld zouden worden buiten de legerplaats, rondom Christus zelf. En in de praktijk in de hemel. Zoals mijn tante het zong, zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Zo is het. Dat is het tegenwoordige werk Gods. Niet in of aan de wereld, maar daaruit. En dat is een problematiek waar Luther ook niet tegenop gewassen was, om zo te zeggen. Nee, ik zeg dat hij dat ook niet kon. Dat hij dat... Dat kan je nou helemaal niet in bepaalde omstandigheden. Kun je niet onttrekken aan de omstandigheden die er zijn. Maar het neemt niet weg dat gelovigen als zodanig niet een plaats hebben in de wereld, geen rechten hebben in de wereld, in werkelijkheid der wereld, der zonder gestorven zijn en der wet gestorven zijn en daar buiten staan. Dat de prediking van het woord Gods de oproep is om te komen buiten die wereld tot Christus. Dat is het. En Constantijn was een handige bliksem. Hè? De keizer. Ja. Die dacht, als we het christendom niet kunnen verslaan, dan... If you can't beat them, join them. En dat is wat hij deed. En zo is het gekomen. En toen werd het christendom in de praktijk staatsgodsdienst. En kreeg een plaats in de wereld als zodanig. En was er geen scheiding tussen de religie en de politiek, zal ik maar zeggen. Is één en hetzelfde ding. Is dat dan niet de bedoeling? Ja, in de wederkomst van Christus. Maar in onze dagen is dat absoluut niet de bedoeling. En dat is ook Johannes 17 en de daaraan voorafgaande 4 hoofdstukken. De wereld, lees maar na, de wereld zal u haten, omdat gij van de wereld niet zijt, enzovoort. Als u van de wereld was, zou de wereld het haar en lief hebben, maar gij zei, je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld, enzovoort. Staat daar allemaal. En ik vraag me soms af, en waar wordt dat nog gepredikt? Ja, als wij hier zijn, in Nederland waarschijnlijk helemaal niet meer. Maar... Sprak hij arrogant. Maar soms denk ik dat inderdaad hoor. Ik hoop maar dat ik ernaast zit. Elia zat er ook naast. Maar, nee, dat meen ik. Maar waar vind je dat dan nog? Dat was niet de bedoeling. Men wil een beter mens worden. Een beter lid van de samenleving. En iets voor de wereld tot stand brengen. Evangelische Volkspartij, ChristenUnie. Om van CDU en CDA maar te zwijgen enzovoorts. Hm. Ja, is het dan niet goed bedoeld? Ja, het is goed bedoeld, maar je weet toch hoe het is met goed bedoelde zaken? Zodra gezegd moet worden dat het goed bedoeld is, weet je dat het fout was. Dat is wat het is. Zoals belendende percelen in brand staan, want anders eten het geen belendende percelen. Dat heb ik van een brandweerman geleerd. Maar goed... De belendende percelen. En zo is het met deze dingen. Het is. Het kan gewoon niet. Wij horen niet bij die wereld. Wij zijn daar buiten. En als iets goed bedoeld is. Ja, dan weet je dat het niet deugt. En zo is het maar net. Het zijn gewoon wereldse zaken. En dat is niet specifiek christelijk. De Heer zei, hij zei het cynisch, hij zei laat de doden hun doden begraven. Die plicht hebben ze ook om dat te doen. Laat de wereld voor zichzelf zorgen. Is dat goed? Ja, dat is goed, dat moeten ze vooral doen, maar de hele wereld gaat naar de bliksem. Niettemin heeft men in de wereld verplichtingen. Zelfs wij hebben in de wereld bepaalde verplichtingen. Maar we horen er niet bij. Christelijk is dat we er niet bij horen, maar dat wij burgers zijn van de hemel, dat onze wandel is in de hemel en dat we betrokken zijn in het werk van Christus en dat is vooralsnog niet de openbaring van zijn koninkrijk. Hebben u dat nog? Maar het is wel dat hij ons opvoeden wil, zodat wij naar hem zouden luisteren. En dat is wat hier staat. Ik boodschap de gerechtigheid in de breedste betekenis in de grote gemeente. En dat is daadwerkelijk een blijde boodschap. Om niet te zeggen de blijde boodschap. Waarna wij terugkomen in Psalm 68. Psalm 68 vers 12. Het gaat weer over een danklied voor de overwinning. eigenlijk ook weer opnieuw vanwege het aanbreken van het nieuwe verbond. Want over die overwinning gaat het uiteindelijk. Over dat de Almachtige de koningen zal verstrooien. Dat is vers 15 en dat soort dingen meer. Maar in dat verband staat dan in vers 12 van Psalm 68 de Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen. Dat is één woord, drie letters. Nou, vier misschien. Vanwege de meervoud. Boodschappers van goede tijdingen. Bazar. Evangelisten was een grote heerschaar. En dat weten wij zeker, omdat langs verschillende kanten dit vervuld wordt. Want voordat die grote overwinning over de volkeren er in de praktijk zal zijn, dat is gewoon in de wederkomst van Christus, heb je dus eerst in onze dagen die grote gemeente. Want wij allen zouden het werk doen van een evangelist enzovoorts. Daar zijn wij ook voor, om dat woord te bedienen. En pas daarna zal de Heer wederkomen en meer specifiek, nee, ik ga er niet gedetailleerd op in, maar meer specifiek in de toekomst, voordat die definitieve overwinning er zal zijn, kennen wij toch in ieder geval die 144.000 Jehovah's getuigen uit Openbaring 7. De getuigen gods, die weten ze, de dienstknechten gods, die verzegeld zijn aan hun voorhoofden uit alle 12 stammen. Nou ja, dan wel allemaal uit de 12 stammen van Israël. Want zo staat het daar dan toch. Die het woord van God, het evangelie, zullen prediken, blijkbaar aan alle geslachten, taal en volk en natie. Want uit alle geslachten, taal en volk en natie zullen mensen tot geloof komen om alsnog tot koninkrijk van Christus, de zoon van David, op aarde in te gaan. En het is de overwinning van de prediking van het woord van God. Bazar, de blijde boodschap. En dat is wat hier staat. In Psalm 68. Vervolgens hebben wij Psalm 96. Maar die hebben we net al ergens anders gelezen. Maar het is wel dezelfde uitspraak. Zing de Heer een nieuw lied. Zing de Heer gij ganse aarde. Vers 2. Zing de Heer looft zijn naam boodschapt. Dat is hem. Evangeliseer zijn heil. Dat is dus zijn rechtvaardigheid, lazen we zojuist. En in dit geval zijn heil. Van dag tot dag vertelt onder de heidenen zijn eer, onder alle volken zijn wonderen, want de Heer is groot en zeer te prijzen, enzovoort. Maar het gaat uiteindelijk over de prediking van het evangelie, specifiek ook in onze dagen. Dan Jesaja 40. Jesaja 40. Jesaja 40 is het eerste hoofdstuk van het tweede deel van Jesaja, volgens sommigen Deutero-Jesaja, van mijn part. Maar het is wel duidelijk het tweede deel van Jesaja, waar je wat minder ach en wee vindt aangekondigd over de volkeren. En dat meer de sfeer heeft van de blijde boodschap, om zo te zeggen. Men noemt Jesaja op grond van Jesaja 40 tot en met 66... dan ook de evangelist onder de profeten. Dat is een traditionele bijnaam. Maar dat berust echt niet op Jesaja 1 tot en met 39, maar dat berust op Jesaja 40 en wat er verder volgt. Het begint dan ook met troost, troost mijn volk. En troost is een van de woorden die, nee, troost is een van de attributen, kan ik beter zeggen, van het nieuwe verband. Een van de kenmerken, zo u wilt. Troost. Vandaar dat de term troost of troosten ook een van de titels is van Christus. die op zijn eigen beurt dan weer spreekt over de andere trooster die gezonden zou worden, de andere trooster. En die wordt dan vervolgens aangeduid als de geest of de heilige geest. Maar niettemin is het nog steeds gewoon Christus, hoor, de trooster. Waarbij bovendien, het is trouwens ook een Bijbels basisbegrip, troost. Troost is nagam in het Hebreeuws. De naam van Noach komt er ook vanaf. En de naam van Noach wordt bovendien ook vertaald met trooster. Het is trouwens ook wat wij kennen als Nahum. Dat komt via het Grieks, de Septuagint dan tot ons, Nahum. Maar dat is ook gewoon nagaam, troost. En wij vertalen het met troost, want je moet toch iets, je moet er iets wat mee doen. Maar de eigenlijke betekenis is veel groter en veel breder. Nagaam staat voor de vervanging van het voorgaande, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, nagaam, als je het positief zegt, spreekt over er komt wat nieuws en beters in de plaats van het oude. Dat is het dan. En vandaar dat het woord soms ook vertaald wordt met berouw. Want je kan niet vertalen met het vertroostte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Al zou het me niet verbazen als er ooit een vertaling zo de wereld in gejaagd wordt. Met al die nieuwe vertalingen van tegenwoordig. Men vertaalt met het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar de echte betekenis is dat de Heer er wat aan gaat doen en een verandering gaat aanbrengen. En toen kwam, toen begon het te regenen. Zoals het lied zegt, en toen kwam er een bui. Ken u dat lied? Met de snik erin en zo. Toen kwam er een bui. Vol met bliksem en donder. Kijk even naar mijn broer, want die is gespecialiseerd in het Nederlands repertoire. Ken je die niet? Toen kwam er een bui, vol van bliksem en donder. Iets met een wonder en zo kwam er van het afspraakje dan toch weer niks terecht. Het was net zo spannend en op het moment suprem kwam er een bui. Maar toen maar weer. Toen begon het te regenen en toen roeide bracht de Heer een oordeel over de goddeloze wereld. Toenmalig. En of je dat moet beschouwen als berouw of vertroosting, ja, dat weet ik ook niet. Maar de man in wie het positieve tot stand kwam, heet Nagaam. In dat verband. Maar het staat in verband met het berouwde de Heer, maar Noach vertaal je niet met berouw. En zo zie je, je komt niet weg met de vertalen. We hebben die woorden niet. En dus moet het uitgelegd worden, en dat doe ik nu. Troost is nagaam, een troostdaad voor de verandering. En ik wijs u in het voorbijgaan dan maar even op dat merkwaardige woordgebruik in Genesis. Dan is moeder Sarah overleden. En dan wordt het toch tijd dat Isaac eens een keer aan de vrouw komt. Hij was al jaren 40, geloof ik. Of was hij al 60? Dat kan ik allemaal niet meer onthouden. Maar zoals het lied zegt, trouw niet voor je 40 bent, juist, ja, goed. Maar Sarah was overleden en toen werd de knecht erop uitgestuurd om een vrouw te versieren, hetgeen hij ook plus getrouwd deed. Dus ze werd knap versierd, het mocht ook een paar centen kosten, heb ik begrepen, die hele versiering. Maar toen kwam Rebecca. En dan staat er dat Isaac haar meenam in de tent, in zijn tent. En er schijnt ook wat gebeurd te zijn, dat staat er ook, maar dat zal ik u niet verklappen. Moet het een beetje spannend houden. Maar er staat er wel als commentaar onder, alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Je kan niet vertalen met zo had hij berouw over de dood van zijn moeder. Maar in plaats van een moeder had hij nu een vrouw. En ze woonde in de tent van Sarah, als ik het goed onthouden heb. kwam een andere vrouw in. En voor Isaac wordt het geacht een verbetering geweest te zijn. En daar leer je het woord troost dus. Wat dat is. Het is vervanging. Iets nieuws voor het oude. En Christus is de trooster omdat hij de nieuwe mens is ter vervanging van de oude. En daarmee ook een nieuw verbond brengt ter vervanging van het oude. En troost, troost mijn volk is de aankondiging van een nieuw verbond. Maar die terminologie, nieuw verbond, die bestond nog niet in de dagen van Jesaja. Jesaja leefde zelf nog in de dagen dat het tienstammenrijk nog bestond. En het was bij de ondergang van het tweestammenrijk, dat was dus anderhalf, twee eeuwen later, alles bij elkaar na Jesaja, dat de Heer via Jeremia liet zeggen van ik zal een nieuw verbond maken ter vervanging van het oude. Nou ja, nieuw verbond, niet zoals dat het verbond wat ik met die vaderen gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden enzovoorts. En dus het term nieuw verbond wordt niet gebruikt. Het is nog de vraag hoe nieuw het is trouwens, want het is toch niet anders dan de vervulling van de beloften aan Abraham. Maar die maar even terzijde. Maar dit troost, troost mijn volk, met die nadruk, de herhaling van dat woord, is uiteindelijk gewoon een profetie over de komst van het nieuwe verbond. Troost, troost mijn volk. En nu we het toch over hebben, het staat erbij, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, maar dat is nu voorbij. Komt nou wat beters in de plaats van het oude. En dan wordt melding gemaakt van een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis en baan voor onze God. En de term betekent wat wij denken dat het betekent. Stem des roependen in de woestijn. Want je kan je natuurlijk wijs laten maken dat het slaat op Johannes de Doper, die nou eenmaal predikte in de woestijn. En dan zeg je, oh ja, natuurlijk, daar gaat het over. En dan kun je bewijzen, want het staat in de Bijbel dat dat waar is, dat dat zo is. Dus je kan je dat wijs laten maken. Toch? Je kan het bewijzen. Maar dan verzuim je nog even de juiste vragen te stellen. Hoe die man het in zijn vredesnaam in zijn hoofd haalt om in de woestijn een beetje te gaan staan preken in plaats van op de jamboree. Nou ja, dat heeft weer te maken met die die expo, hoe noem je zoiets? De tentoonstelling hier om de hoek. Dus dan moet ik weer wat anders bedenken. In plaats van te gaan prediken daar waar de mensen zijn. Want woestijn per definitie is niet waar de mensen zijn. Daar kan je de schapen uitlaten. Maar dat heb je het ook wel gehad. Woestijn word je niet geacht te kunnen wonen. Daarom heet het woestijn. Waarom moet je daar gaan prediken, Johannes? Nee, wij weten, er was volk nieuwsgierig, die ging eens kijken wat die man daar deed. In gedachten zie ik hem daar zo alleen staan, vlak voor zo'n steen of zo. Dan staat hij daar een beetje te roepen en te schreeuwen. Want zo, hè? Ik heb trouwens ooit iemand in Londen zo zien staan schreeuwen. Ik heb midden op een groot plein enzovoort. En er liep wel volk voorbij, zo hier en daar. Niemand keek op of om, want het blijkt dat die man er al jaar in, jaar uit, elke dag staat en te spreken. En met gebaren. En kijk nog even die foto's van Billy Graham hier om de hoek. Weet je wel, die Amerikaanse predikers en zo. Voor een grote zaal moet je wat doen om je woorden kracht bij te zetten. Die man die stond predikte daar en ziek in gedachten. Johannes de Doper in die woestijn, dat is toch idioot, waarom doe je dat? En als je het vraagt over die man in Londen, als je vraagt waarom doet hij dat, dan zegt men ook, dat komt omdat hij idioot is, een schizofreen, die is een beetje gestoord en die doet dat. Ja, dat willen jullie niet weten als evangelische, traditionele mensen, maar dat is wel zo gewoonlijk hoor. Ze hebben een slechte naam om die reden. Ik heb trouwens nog iemand gekend, ook een predikant en een goeie ook nog. En die zei, ik ga dat nooit doen, op straat prediken. Want ik vind dat daarmee de naam van de Heiland naar beneden gehaald wordt. heeft andere ervaringen gehad dan ik, want ik heb het ook wel heel wat beter meegemaakt. Maar toen maar weer. Maar waarom doe je dat in de woestijn? Omdat het is wat wij ook denken, dat het is volgens het Nederlandse woordenboek. Het is de uitbeelding van hoe het woord Gods gepredikt wordt, terwijl er niemand enige aandacht aan besteedt. Maar dat is ook Johannes 1. En nog voordat daar melding gemaakt wordt van Johannes de Doper. God is woord. En hij spreekt van den beginne. En ook met nadruk, maar niemand trekt er zich wat van aan. De wereld, de mens is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend en wil naar hem niet luisteren. En ook de zijnen. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Want het is weliswaar Johannes de Doper, maar Johannes de Doper zelf, als prediker in de woestijn, is een beeld van het type, een beeld van de Heer Jezus. Hij stond in de schoenen, daar maak je ook melding van trouwens, hij stond in de schoenen van de Heer Jezus. En de... toch? Hij is een type van Christus in zijn eerste komst. Kortom, de profetie gaat over Christus, over de Heer Jezus zelf namelijk, in zijn eerste komst. En als iemand onder de Joden toen gezegd zou hebben, nee, dat kan niet, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want voordat die komt, moet er nog iemand komen, stem des roepen in de woestijn, volgens Jesaja 40. Dan kon je altijd zeggen, dat was Johannes de Doper. En Jezus, of Johannes de Doper, is de wegbereider. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Vers 3 hier. Nou, hij bereidde de weg van Jezus. Maar als we even onder elkaar zijn en het geluid even uitzetten, de opname even stoppen, dan vraag ik u even. En wat heeft Johannes de Doper dan gedaan waardoor de weg bereid werd voor de Heer Jezus? He? Niks toch? Wat? Wat in het leven, de bediening van de Heer Jezus, zou niet gekund hebben als niet Johannes de Doper er geweest was? Wat heeft Johannes daaraan bijgedragen dan? Hoezo heeft hij de weg van de Heer Jezus bereid? Kausaal bedoel ik dus, hè? Niks. Maar als in de toekomst de Messias komt, Christus, de hoge priester en koning, om zijn koninkrijk te openbaren, dan is het omdat diezelfde Jezus in zijn eerste komst de weg daartoe bereid heeft. De weg via het kruis, via dood en opstanding, om dat nieuwe verbond en die nieuwe schepping en hoe het maar heet, mag mogelijk te maken. Dat is het verhaal. En waarom dit zo ingewikkeld is? Antwoord is, dit is helemaal niet ingewikkeld. Dat denk je alleen als je het voor het eerst hoort. Omdat je op twee niveaus tegelijk moet denken. En voor velen schijnt dat problematisch te zijn. Dat komt gewoon omdat wij dat niet leren. Het wordt ons afgeleerd, zelfs. Dat is één. En het andere ding is, dat is weer zo, omdat de wereld in het algemeen en zeker meer specifiek het Joodse volk in het bijzonder helemaal niet hoefde te weten en ook niet moesten weten wat God zou gaan doen nadat gebleken zou zijn dat zij ongelovig waren. Dat hoefden zij niet te weten, dat mochten zij ook niet weten dat ze ongelovig zouden zijn. Anders hadden ze kunnen zeggen van ja, maar dat kan helemaal niet, dat de Messias, dat kan niet de Messias zijn. Want eerst komt er nog een hele bedeling waarbij God zijn volk uit de heidenen zal verzamelen. En pas daarna zijn wij als Joodse volk een keer aan de beurt. God wil helemaal niet dat we tot geloof komen. En ik ken een meneer uit Barneveld. Wat was het nou, Nijkerk? Dat weet ik niet precies meer. Maar die zei dat voor de televisie, zei hij dat, daarom weet ik dat. Die zei dat het Gods wil was dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. In zijn eerste komst. Dat is niet zo. hen is het evangelie gepredikt en de bedoeling was dat ze tot geloof zouden komen. Maar God wist dat het niet zou gebeuren, hij wist ook waarom niet. Als volk, niet als individu, daar heb ik het niet over. We zijn niet bij Calvijn van het jaar, we zijn bij Luther. We zijn niet bij Calvijn. Gaat niet om individuele uitverkiezing of zoiets. Dat gaat simpelweg over de roeping van Israël. En het zou tot geloof moeten komen als volk, collectief. Onder aanvoering van de leiders van het volk. En dat is niet gebeurd. En de Heer wist dat het ook niet zou gebeuren. Want wie vasthoudt aan Absalom, komt niet tot David. Wie vasthoudt uit Saul, gaat met Saul ten onder. Wie vasthoudt aan het oude verbond der wet, wil geen nieuwe verbond der genade. En de Joden willen niet wat nieuws, die willen vasthouden aan het oude verbond. Ze willen niet een nieuw verbond, al staat het in hun eigen Oud-Testamentische Bijbel, om zo te zeggen. En in dus specifiek in Jeremia 31 en nog zo wat schriftplaatsen. Hebben u dat nog? Maar niemand in het verleden zou een excuus kunnen hebben. Wie zou gezegd hebben, er moet eerst nog zo'n wegbereider komen voordat die Messias kan komen. Nou, dat was Johannes de Doper. En het herhaalt zich, want Malachi, het laatste boek van het Oude Testament, eindigt met, zie ik zend jullie de profeet Elia, eer dat die vreselijke en grote dag des Heren komt, of zoiets. En de Heer Jezus zei over Johannes de Doper, dat hij kwam in de geest en kracht van Elia. En sommigen zeiden ook, hij is Elia. En de Heer zei, dat klopt. En als jullie tot geloof zouden gekomen zijn, zou de profetie over Elia in hem vervuld zijn geworden. Staat er? Nou, niet helemaal zoals ik het nu zeg, maar staat er wel. Als jullie geloven zouden, als gij zou geloven, hij zou Elia zijn, staat er. Maar ze kwamen niet tot geloof. Ze zouden niet tot geloof komen. De Heer wist dat, enzovoorts. En dus Johannes de Doper vervult de functie van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want in zijn eerste komst is de Heer de wegbereider voor zijn wederkomst, uiteraard. Zo steken die dingen in elkaar en daar zijn talloze voorbeelden van. Precies dezelfde argumentatie, maar daar ga ik nou verder niet op in. Ik probeer alleen te vertellen dat we hier van doen hebben met de aankondiging van nieuwtestamentische tijd. De vervulling van Gods belofte omtrent de komst van de Messias enzovoorts. En het gaat dan ook verder met, en de heerlijkheid des Heren, vers 5, zal geopenbaard worden. Alle vlees tegelijk zal het. Let op, nou komt-ie. Alle vlees, dat woord kent u. Want daar hebben we het nou wel twee bijeenkomsten over. Bazaar. Alle vlees, maar nu is vertaald met vlees. Alle vlees tegelijk, in de zin van elk vlees, wat het ook niet een tijdsaanduiding, maar in het algemeen alle vlees. Dat weet u, alle mensen zijn immers gelijk. Nou, dat niet, maar alle mensen zijn wel gelijk in de zin van ze zullen al deze dingen zien. Elk oog. Alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Dat woordje het mag er gewoon weer uit. Alle vlees zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En weer een stem zegt, net als in vers 3, een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Namelijk alle vlees, pasaar of bezer, met opzet maak ik het onderscheid niet, want het is te kunstmatig. Het is gewoon hetzelfde woord. Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds, een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Dat is symboliek, hè? U begrijpt, dat betekent, het gras is een uitbeelding van het volk. Symboliek. En samenvattend, het gras verdort, maar het was vlees immers. En dan heet het, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord Gods bestaat in de eeuwigheid. Kom ik zo terug. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is ook het woord vlees. Dus je hebt een aardige puzzel hoor, met die woordspelingen hier. Alle bazar is gras en het volk is gras en het is bazar. O Sion, gij bazar, maar nou is vertaald met verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Dat hoeft helemaal niet, want Jeruzalem ligt op een hoge berg. Verhoudingsgewijs, daar hoort het ook thuis. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is dus de herhaling van de term. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God, of zie uw God is. Dat is hem eigenlijk, hè? Zie uw God is, of nog gewoon nog korter, zie uw God. Zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En hij zal zijn kudde weiden, enzovoorts. Men heeft er enigszins van gemaakt dat de mens zwak is als gras. En daarmee toch niet begrepen wat er eigenlijk staat. En de woordspeling al helemaal niet. Hetzelfde woord voor de mens die vlees is en dus gras en vergankelijk. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor het woord van God. De blijde boodschap. En in de Septuaginta het begrip evangelie. Het punt is namelijk, dat, en ik zal het u laten zien, want gelukkig wordt ditzelfde vers, vers 8 uit Jesaja 40, aangehaald in 1 Petrus 1, vers 25. Nou ja, vers 24 en 25. Maar ik lees vanaf vers 23 van 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Let op, de term woord van God kwamen wij tegen in vers 8 van Jesaja 40. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van God bestaat in der eeuwigheid. Petrus neemt die uitdrukking hierover en zegt, gij zijt wedergeboren uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En daarna neemt hij de rest van die psalm ook mee, dat stukje althans, en zegt, want alle vlees is gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En nou hoop ik dat u begrijpt dat het term woord des Heren gelezen kan worden als maar het woord namelijk de Heren. Of gewoon, maar de Heere die woord is. En dit is de zwakke vertaling, het woord des Heeren. Het gaat niet maar om de Heer, het gaat om het woord des Heeren waaruit wij wedergeboren zijn. En dat woord blijft, want de Heer blijft. Maar als dat de betekenis is, en het lijkt me dat je daar helemaal niet aan hoeft te twijfelen, dan moet je consequent zijn en begrijpen dat die mens, en dat vlees dat als gras is, dat is maar niet de mens als zodanig, de materiële mens, maar het is het woord van de mens. Dat wat de mens bedenkt. Dat de mens is vergankelijk. Natuurlijk is de mens vergankelijk, dat ontken ik niet. Maar waar het specifiek over gaat, is dat die menselijke gedachten, ideeën, beloften, toekomstplannen enzovoorts, dat die vergankelijk zijn. En daarom wordt het aangeduid met vlees, want het is nog steeds, vlees is nog steeds een boodschap, een mededeling. En wij worden ermee doodgegooid. Ik bedoel het letterlijk. Wij worden ermee doodgegooid vandaag. Met wat de mens nou weer bedacht heeft. En voor plannen gemaakt heeft voor de toekomst. En het wordt nooit wat. Met die boodschappen van de mens. En al die mededelingen enzovoorts. En wat we nou weer moeten horen en moeten geloven. Waar we nou weer rekening mee moeten houden. En welke kant we nou weer uit moeten zwaaien. Links uit de flank of rechts uit de flank of... Weet ik veel. Of counteren. Kent u dat ook, counteren? Met de muziek ook. Dan draai je op je plek om en loop je terug. Waar je vandaan kan. Counteren. Er zijn verschillende manieren voor. Maar goed, dat is exercitie allemaal. Maar het leidt tot niks. En dat is wat Petrus hier zegt. Hij heeft het niet meer over de mens als zodanig. Hij heeft het over de bezigheden van de mens. En dat is denken, plannen maken. Onderweg gaan naar een betere toekomst die men zelf eerst inkleurt en uittekent enzovoort. En daarna komt er weer niks van terecht enzovoort. Dat is de wereld om ons heen. In hoge mate, en het is ook altijd zo geweest als u het mij vraagt. Maar door de zogeheten communicatiemiddelen worden wij er intensiever mee betrokken dan ooit tevoren. We worden daarmee bezig gehouden en mee verblind, om zo te zeggen. En dat is wat Petrus zegt. En dat is ook wat Jesaja zegt en wat de psalm zegt. Want in de psalm komen die uitdrukkingen ook voor. Over dat vlees dat vergankelijk is. Maar dat vlees, dat is het woord, het denken van de mens. Dat wat de mens heeft te boodschappen. Maar wat God heeft te boodschappen, dat is wat blijft. En dat is dat nieuwe verbond, dat is dat evangelie, bazar. En dat is wat hier in Jesaja 40 genoemd wordt. In vers 9 twee keer. En daarna in Jesaja 41 nog een keer in vers 27. Ik, de eerste, die trouwens ook de laatste ben. Ik, de eerste, zeg tot Sion, zie... En tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. En dat daar hoeft er helemaal niet bij. Het is zie, want het impliceert dat het volk dan wel Jeruzalem, de stad, het Joodse volk of Israël, dat het eerst blind is. En als het nieuwe verbond aanbreekt, worden de blinde ogen geopend. Zie. Hef je ogen op en zie. Dat kunnen wij niet, wij zijn blind. Maar we doen het toch omdat de Heer het zegt en raad is wat. We zien, ziet u? Ja. Ik zal een evangelist een blijde boodschappen geven. Jesaja 52, vers 7. Ik roep nog even Jesaja 52, vers 7. Daar hoef ik er morgen niet op terug te komen. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap. En desgenen die het goede boodschap is gewoon bazaar. Die de vrede doet horen, dat is dus wat hij boodschapt. Want troost is een van de attributen van het nieuwe verbond, maar vrede is dat ook. Het heet dan ook het verbond des vredes, het heet zelfs mijn eeuwig verbond des vredes. Het heet ook de band des vredes in Efeze 4, bijvoorbeeld. Die het goede boodschap, die vrede doet horen. En dan weer een keer, desgene die goede boodschap brengt van het goede. Maar het staat maar één keer goed hoor. De evangelist van het goede. En die dus heil doet horen. Maar die hadden wel boodschap, zijn heil van dag tot dag, is ditzelfde woord. Maar hier dus in Jesaja 52 vers 7 twee keer, Jesaja 60 vers 6... Eén keer, zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Ook dat is in hoge mate in verband met de wederkomst van Christus. Boodschappen. En in 61 vers 1, die is nog een belangrijke, want daar staat... De geest des Heren is op mij. En daarom heeft hij mij gezalfd. Kan ook zijn omdat hij mij gezalfd heeft... Redengevend voorwoord. De Heer heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen, om te evangeliseren aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en alles wat meer beloofd was in het Oude Testament. En dat is wat de Heer Jezus later in het Nieuwe Testament leest in de synagoge, in de Lucas 4. Maar het gaat over de Heer zelf. Die gezalfd werd, dat wil zeggen de geest ontving en dus die opstond uit de dood, want dat is wat zalving is, daar kom ik waarschijnlijk nog wel een keer op terug. Met als gevolg dat hij de brenger is van de blijde boodschap, de bazar. Maar hij is ook het woord van God. Hij is de vervulling van Gods belofte. Dat is het begrip. Dan hadden we nog voor de statistiek, maar die zoek ik niet eens op. Jeremia 20, vers 15. Kunt u noteren. En Jeremia 20, vers 15. En Nahum 1, vers 15. Dan hebben we dat lijstje compleet. En daarna ben ik weer terug even in Romeinen 1. Want daar kwamen wij vandaan. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot, gewijd aan, geheiligd tot, het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Maar als het niet tevoren beloofd was, dan zou het ook niet evangelie mogen heten. In het Grieks wellicht wel, maar in het Hebreeuws niet. Dat is nou net de essentie van evangelie. Het was tevoren beloofd, het was te verwachten, het zat eraan te komen, alles wees erop. Of gewoon, God had het gezegd, maar dat is allemaal precies hetzelfde. Het moest een keer gebeuren, er zat dus niks anders op. En de prediking dat vervuld is geworden, heet nou eenmaal evangelie. Vandaar dat evangeliepredikking per definitie is de prediking van het nieuwe verbond. Althans, de prediking dat nieuwe verbond is aangebroken, maar niet als iets werkelijk nieuws, maar als iets dat van tevoren was aangekondigd. God heeft het van tevoren beloofd. En daarom heet het in Galaten 3, meen ik, dat God aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd heeft. Dan wordt het begrip enigszins ruim gebruikt. Maar het punt is nou eenmaal dat het nieuwe verbond tevoren aan Abraham beloofd was. Niet onder die termen, maar het nieuwe verbond dat gestalte heeft gekregen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is het ding dat beloofd was aan Abraham. En via het zaad van Abraham, het welk was misschien Isaac, maar dan nog, Isaac is een type van Christus, dus Romeinen 3 of Galaten 3 nog steeds, het zaad van Abraham, het welk is Christus. Kortom, evangeliepprediking is per Bijbelse definitie de prediking dat Gods beloften vervuld zijn. En dat kun je checken. Want als het gepredikt wordt uitdrukkelijk, zonder enige twijfel, ben je in Handelingen 2. En Petrus zegt, want u komt de belofte toe aan allen die er verre zijn. Enzovoorts. En hij zegt trouwens ook, God had beloofd dat de Messias aan Gods rechterhand zou zitten in Psalm 110. En het is gebeurd. En dat hij hem zou stellen over al de werken zijner handen in Psalm 8. En dat is gebeurd. Staat en dat hij zijn geest zou uitstorten, en dat is gebeurd. Dat staat allemaal in Handelingen 2. En als Paulus wat uitgebreider uit het antwoord komt in Handelingen 13, is de essentie, God heeft zijn beloften aan de vaderen vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En dus, het is niet zomaar iets, maar het is de voortzetting, de ontwikkeling van Gods heilsplan in de loop der eeuwen. God doet een werk. En hij zet het voort tot de jongste dag aan toe. Goed, daar zullen we het voor vandaag bij laten.